Mag ik u allen hartelijk welkom heten op deze samenzangavond, waarbij we onder het zingen ook de stemmen van de bovenstemgroep Goeree Overlakee zullen horen, onder leiding van Corné de Geus. Hartelijk welkom, broeders, dat u hier vanavond wil zijn. Ook Wiljan de Geus, die ons zal begeleiden op het orgel. Ik hoop bij elke psalm wat te zeggen, ter inleiding op datgene wat we gaan zingen. Er is alleen één kleine wijziging die ik even door wil geven. Dat is bij psalm 42. Daar worden de versen 4, 5 en 7 gezongen. Het vierde vers wordt gezongen alleen door de mannenbroeders die hier vooraan zitten. En dan de versen 5 en 7 doen we met z'n allen. En de laatste mededeling die ik wil doorgeven is dat aan het einde bij de uitgang een collecte wordt gehouden. En de opbrengst is voor de stichting Charité, waar we als gemeente al heel veel aan hebben mogen geven. Tot zover de mededelingen. Ik wil beginnen met de schriftlezing deze avond, psalm 6. Psalm 6. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de neginot op de scheminit. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Zijt mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt, en gij, Heere, hoe lange? Keer weder, Heere, red mijn ziel. Verlos mij om uw goede tierenheid wil. Want in de dood is uwe geen gedachtenis, wie zal u loven in het graf? Ik ben moede van mijn zuchten, ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen, ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. Mijn oog is doorknaagd van verdriet, is verouwd vanwege al mijn tegenpartijders. Wijk van mij, alle gij werkers, de ongerechtigheid, want de Heere heeft de stem mijns geweens gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden. Zij zullen terugkeren, zij zullen in één ogenblik beschaamd worden. Tot zover. Laten we de Heer eerst bidden om zijn zegen over deze avond. Heere, door uw goedheid mogen aan de vooravond van uw dag samen zijn in uw huis. Om samen te overdenken welke rijkdom u hebt gegeven in de psalmen. En de psalmen die wij deze avond mogen gaan zingen, die bevatten ook onderwijs waar wij kort van zullen horen. Om dan in antwoord op datgene wat we zullen horen te mogen zingen uit de psalmen die wij gekregen hebben voor de eredienst. En wat is dat een zegen, Heere, want juist in het boek der psalmen komen wij het hart tegen van de ware gelovigen in alle omstandigheden. In moeilijke omstandigheden, in strijd en aanvechting. Omstandigheden van grote ellende, van kennis van zonde en schuld. Wij komen smeekbeden tegen om genade en vergeving der zonden, maar ook de jubeltonen worden gehoord vanwege de verlossing die u geeft aan degenen die zalig worden. En zo mogen we deze avond bijeen zijn. En wij bidden u, zoudt u in ons midden willen zijn. En dat we een gezegende avond mogen hebben als voorbereiding op uw dag. Heere, wat een wonder dat wij hier in rust en stilte mogen zijn, terwijl de wereld in rumoer is. Terwijl uw bondsvolk Israël in grote nood verkeert, mogen we hier vanavond samen zijn om te luisteren en te zingen. Heere, er ligt geen onderscheid en toch mogen we dit van u ontvangen. Zoudt u dan vanavond in ons midden willen zijn? Gedenkt u ook de bovenstemgroep als zij ook de bovenstem zullen laten horen. Gedenk allen die een taak hebben in deze avond. Gedenk ons bijzonder als we met bijzondere zorgen en noden hier zitten. U weet alle dingen, Heere, wij mogen het in uw hand leggen. Zo zijn onze ogen op u. Gedenk ons ook als onze gaven mogen geven voor de stichting Charité. En wilt u het werk wat zij mogen doen, wilt u dat ook zegenen. Heere, ontferm u zich over ons. En leid ons. En geef ons nog een goed uur in dit uw huis. Ook als we thuis mee mogen luisteren. We hebben het niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Hebt u wel eens wakker gelegen zo midden in de nacht. Omdat er in uw leven een grote nood gekomen was, heb je wel eens wakker gelegen van geestelijke nood. In Psalm 6 komen wij een mensenkind tegen die in geestelijke nood gekomen is. Het is David, de man naar Gods hart. Hij heeft het benauwd, zo horen wij in deze psalm. Hij is angstig en zeer bevreesd. En waarom dan toch? Wel, hij wordt vervolgd door vijanden die hem willen doden. En wat heeft hem in dat doodsgevaar nu gebracht? Dat kunnen we in deze psalm ook vinden. Te midden van de tegenspoed en deze grote gevaren is David terechtgekomen van de oorzaak daarvan. Dat zijn zijn zonden. Hij ervaarde iets in de moeilijke omstandigheden waar hij gekomen was van Gods kastijdende hand in zijn leven. Hij ervaarde weer iets van de toorn Gods over de zonde. Het maakte hem wanhopig, het maakte hem ellendig, het maakte hem zelfs ziek. Het had zelfs het effect in zijn lichaam. Maar wat deed David in die omstandigheden? Hij vluchtte tot de Heere, als een boeteling, als een smekeling, als een bedelaar, want hij heeft geleerd dat er bij de Heere verlossing is. Hij heeft in zijn leven geleerd dat er bij de Heere vergeving is. Kent u dat? Ongetwijfeld hebt u wel wat tegenspoed in uw leven meegemaakt, maar waar hebt u dat gebracht? Bent u ook zo'n boetvaardige zondaar geworden, die in de binnenkamer voor God heeft leren bidden: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden? En dat is geen eenmalige zaak in het geloofsleven, want steeds weer komt er de strijd tegen de zonden en de andere doodsvijanden. En steeds weer zijn er van die zwakke momenten dat zelfs een gelovige in de zonde kan vallen. En wordt dan juist opnieuw niet de scheiding ervaren tussen God en het hart. Maar als het goed is, kan een ware gelovige daar niet lang in uithouden. En ziet hij in een weg van schuldbelijdenis en berouw weer naar de terugkomst van de Heere. En ook dat horen wij in deze psalm. Keer eindelijk, Heere, toch weder. Mijn ziel buigt zich te neder. En wat is het wonder dan groot? Als de Heere komt en als hij gaat spreken en als hij opnieuw zijn woord waar maakt, dat hij het gebed gaat verhoren en opnieuw wil betonen dat hij in Christus een gaarne vergevend God is. En als dat wordt ervaren, dan kunnen we verder zingen. De Heere wilde op mijn kermen, zich over mij ontfermen, hij heeft mijn stem verhoord. De Heere zal op mijn smeken, geen hulp mij doen ontbreken, want hij houdt getrouw zijn woord. We hebben zojuist een lied gezongen dat in de nacht werd geboren. En we weten dat aan de nacht een avond vooraf gaat. En daarom kan er ook in de avond gezongen worden. En zo kennen wij de avondzang. Het is een lied dat al in de vroege kerk ontstaan is. De bekende kerkvader Ambrosius, bisschop van Milaan, heeft ooit de eerste grondtonen geschreven voor het lied dat wij kennen als de avondzang. En later in de middeleeuwen kreeg dit lied een belangrijke plaats, bijvoorbeeld bij de avondsluitingen in een klooster of in het gezin. In dat lied wordt Christus gevraagd als het licht in de bescherming voor de nacht, om hulp in de aanvechtingen die er in de slaap kunnen zijn, en om kracht in alle angsten die op een mensenkind kan afkomen, ook in de avond. Het is daarom ook een heel geschikt lied om als mensenkind te zingen als er zoveel twijfelmoedigheid is. Als je daar alleen in de avond zit, zeker in de wintermaanden als de dagen zo kort worden en de avonden zo lang kunnen duren. Het is ook zeer geschikt om te bidden voordat de donkere nacht zijn intrede doet. Om vlak voordat je gaat slapen nog een ogenblik te naderen voor het heilig aangezicht van God. Om daar je hart te mogen uitstorten voordat de nacht komt. En wie zo'n leven kent, die kent een afhankelijk leven. En het is ook een bewijs van het wandelen met God. Om voor het slapen gaan nog de gemeenschap met de Here te zoeken. En wat kun je eigenlijk zeggen als je aan het einde van de dag je knieën buigt en tot God gaat spreken? De dag die gaat weer aan je gedachten voorbij. Een dag waarin weer zoveel zonden zijn bedreven, waarmee je voor God niet kan bestaan. Waarvoor je toch eerst weer vergeving moet vragen voordat je je te rusten legt. En tegelijkertijd de Here te danken voor alles wat Hij geeft. En wat een wonder als je aan het einde van de dag, als een ootmoedige zondaar voordat je gaat slapen, mag zeggen, zie mij voor u staan, zondig en onrein. En dat het toch zo mag zijn, Heere, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. Ja, dat je dan als een kind mag leren bidden. En Gods kinderen gaan het leren. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. En wie kan het onder woorden brengen als de Heere zulk gebed in de late avonduren gaat verhoren. Als Hij opnieuw laat weten dat de zonden om Christus wil vergeven zijn. Als Hij door zijn geest wil troosten het hart dat schreiend tot Hem vlucht. Als dan de Heere overkomt en gaat spreken van troost en vrede, dan kan het niet anders of het zingt van binnen. Drie ene God, u alleen, zij al de eer. Uit Psalm 132 is op te maken dat David in lijden is. En de dichter weet dat, daarom zegt hij ook aan het begin van deze psalm: gedenk aan David, aan zijn leed. En misschien wilt u vanavond ook wel eens weten waar David aan leed toen deze psalm werd geboren. Weet u waar David aan leed? Aan de kerk van zijn dagen. Hij leed aan de toestand van de tabernakel. Wat was er aan de hand? Wellicht weet u dat in de tijd van de richteren het volk Israël iets verschrikkelijks gedaan heeft. In de strijd tegen de Filistijnen hebben ze de ark des verbonds uit het heilige der heiligen gehaald en meegenomen in de strijd. Dat was een zeer zondige daad. Daar werd de ere van de Heer in aangetast. Het is daarom ook dat de vrouw van Pinehas, die in die dagen een kind ter wereld bracht, zei: mijn jongetje moet Ikabod heten. De eer des Heren is weg. De ark is weg. En wat een omzwervingen heeft de ark niet gemaakt na dat moment dat het uit het heilige der heiligen genomen was. Maar hoe groot is de trouw des Heren geweest dat de ark toch weer op zijn tijd binnen de grenzen van het beloofde land gekomen is. Maar nog niet op de plaats waar de ark hoorde. En dat werd in Davids leven nood. Hij voelde heel goed aan, die ark die van Gods gunst getuigt is op een plek waar die niet hoort. Die ark die moet naar de stad Gods. En dat deed hem lijden. Ja, waarlijk, de ark sprak van Gods gunst. Het was die houten kist met goud overgoten, waar de heilige wet des Heren in lag. Maar die wet kon geen vloek meer uitspreken, want bovenop die ark lag het verzoendeksel dat elk jaar besprenkeld werd met het bloed der verzoening. Het is juist die plek, zegt Gods woord, waar de Heer tot een zondig volk wilde spreken. Die plek, die ark, was niet op zijn plek. En nu begeerde David zo graag dat die ark weer op de plaats zou komen waar die hoorde. En dat, zolang dat niet gebeurd was, leed hij aan de toestand dat de ark op een andere plaats was. En we weten dat hij begeerde om een huis voor God te bouwen, maar dat het uiteindelijk door zijn zoon Salomo gerealiseerd is. Maar toch is het in Davids dagen gebeurd dat hij de ark mocht opvoeren in de stad Jeruzalem, om hem daar dan tijdelijk in de tende samenkomst neer te zetten. En later heeft zijn zoon Salomo de ark weer mogen brengen in het heilige der heiligen. Kijk, dat wordt nou bezongen in Psalm 132. En deze psalm is actueel. Zijn hier misschien ook mensen die lijden aan de kerk? Lijden aan de toestand van de kerk in ons vaderland in deze wereld? Is het misschien ook opgevallen dat de ark die heen wijst naar een verzoend God in Christus in vele preken niet meer aanwezig is? Dat hij die plaats in de prediking niet krijgt die hem toekomt? Doet het u ook leed als je een preek hoort, waar dan ook, waar de Christus niet meer op de juiste wijze wordt gepredikt en er niet de juiste plaats krijgt in de prediking? O, laat het ons gebed steeds weer mogen zijn of de Heer nog wonderen doen in de verscheurde kerk in ons vaderland. En laat het ook een wonder voor ons mogen zijn als we door Gods goedheid nog onder een prediking mogen zijn waar de Christus na de schriften in een rechte weg gepredikt wordt. Ja, dan kan het niet anders of in zulke prediking wordt God op het hoogst verheerlijkt en een zonder op het diepst vernederd. Dat is de prediking waarin Christus centraal staat als de Zoon van de Vader die gezonden is om door woord en geest uit het ganse menselijk geslacht zijn kerk te vergaderen. Dat is de prediking waarin de gangen van de Heer Jezus in zijn vernedering en verhoging worden voorgesteld. Dat is een prediking waarin de Christus wordt voorgesteld in het werk wat hij voor een zondag gedaan heeft. Maar dat niet alleen. Dat is ook een prediking waar Christus wordt uitgesteld in het werk wat hij in het hart van een zondaar doet. Dat is die prediking waarop een schriftuurlijke wijze de Christus wordt uitgelegd en verklaard als de enige weg voor een verloren zondaar. En waar dat zo mag zijn, daar is steeds weer voedsel voor het hart. Van een mensenkind die geleerd heeft om te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die er alleen in de Heer Jezus Christus te vinden is. Dan wordt u een mensenkind die zo graag op een plaats is waar die ark op de juiste plaats in de prediking voorgesteld wordt. En wat krijg je dan een begeerte om steeds weer onder de prediking te mogen zijn waar de Christus wordt voorgesteld. Om dan te zingen, wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En bidden aan zijn voetbank aan, sta op tot uw rust, o Heere, met de ark van uw sterkte en eer. Daar wordt gehoord hoe Christus door lijden tot heerlijkheid is ingegaan. En hoe je ook vandaag nog ten goede van zijn kerk in de hemel is. Hoe hij dag en nacht werkzaam is voor het aangezicht van zijn Vader. Hoe hij daar de voorspraak is bij de Vader. Hoe hij daar voor zijn ganse kerk een plaats bereidt in het vaderhuis hierboven. Hoe hij ook uit het late nageslacht in de 21ste eeuw zondaren wil trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ja, dat is die plaats waarvan dan hij zijn kerk beschut en bewaart. Hoe hij daar als een almachtige koning zal zijn en zal blijven voor zijn kerk in de strijd van het leven, zolang ze hier op aarde zijn, dan is het waar, wat vijand dan ook, tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleed met schaamt en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Wij komen nu bij een van de psalmen die door de eeuwen heen een zeer geliefde psalm is geweest. En in het leven van Gods kinderen een grote plaats heeft gekregen. Een lied dat niet alleen waarde gaat krijgen aan het begin van het geestelijke leven, maar een lied dat eigenlijk zijn waarde behoudt, heel het geestelijke leven door alle oefeningen van het geloof heen. Ja, het is zelfs een psalm die steeds dieper wordt verstaan naarmate de Heer in het geloofsleven een opwas geeft in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En dat blijkt ook uit deze psalm, want als je heel goed psalm 42 woord voor woord leest en op je in laat werken, dan kom je er wel achter dat hier niet een dichter aan het woord is dat nog maar aan het begin van het geestelijke leven staat. Maar dat hier iemand aan het woord is die in het geestelijke leven geoefend is. O jawel, als de Heere begint te werken in je leven en je krijgt kennis van de Heere en de Heere gaat zijn liefde uitstorten in je hart, zodat alles wat van de Heere is je lief wordt, dan ontstaat er een dorsten naar God. Want dorsten wil zeggen, er is een leegheid in mijn hart. En die leegheid kan met niets en niemand vervuld worden dan alleen met God. Dus komt er vanaf het allereerste begin van het geestelijke leven een dorsten naar God, een uitgang naar God, een vluchten, een roepen tot God. Maar dat dorsten komt wel elke keer weer terug, ook als er steeds weer verzadiging mag zijn. Als een dorstende zondaar mag drinken uit de fontein van het water des levens om niet. Want naarmate de Heere meer onderwijs gaat geven en meer gaat leren van het geloofsleven en meer kennis geeft over hem, gaat het altijd weer in de werking van missen, zoeken en vinden. En steeds is er weer een leegte in het hart. Alleen al het feit dat je door je zonde de gemeenschap met de Heere zou kunnen kwijtraken. Als de Heere zich dan terugtrekt in het geestelijke leven, dan is er weer dat gemis. En dat doet je opnieuw dorsten naar God. Dorsten is dus een blijvende zaak in het geestelijke leven, totdat een kind van God thuis mag komen in de hemel, waar Christus de leidsman zal zijn tot de fonteinen der wateren. Hier in Psalm 42 is een mensenkind aan het woord die weet wat het is om in Christus gemeenschap met God te hebben. En waar heeft hij dat geleerd? Ja, in Gods huis. Daar waar het altaar stond, waar de altaren stonden, namelijk het brandofferaltaar in de voorhof en het reukofferaltaar in het heilige. En daar op die plek heeft hij onderwijs gekregen in de noodzaak van het offer. Dat heenwees naar Christus, dat op Golgotha het offer zou brengen, dat zal verduren tot in der eeuwigheid. Hier is een dichter aan het woord die weet wat verlossing is. Want hij spreekt meerdere keren, ook in 43 wat hierbij hoort, van de verlossingen van zijn aangezicht. Hij kent de Heere als zijn verlosser. Wat wil dat zeggen? Weet u dat? Weet jij dat? Dat de Heere ook de naam van verlosser draagt? Het wil toch altijd weer zeggen dat hij het is die een verloren mensenkind die vastzit in alle banden gaat loskopen. En tot zijn eigendom gaat kopen. Dat is de diepe betekenis van lossen of verlossen. Het spreekt van de vergeving der zonden. Want Christus is de verlosser die zijn bloed gegeven heeft tot vergeving van zonden. Verlossing betekent verzoening met God. En als de Heere je dat gaat leren, dan kunnen er ook daarna weer tijden komen dat je de genieting van Gods genade moet missen. En dat heeft deze dichter ook ervaren. Er is een moment in zijn leven gekomen dat hij niet in Gods huis was en dat hij niet dicht bij de altaren kon verkeren. Maar hij was ver van het heiligdom verwijderd, zo laat deze psalm duidelijk weten. Hij was ver van het altaar verwijderd. Hij was voor zijn waarneming weer zo ver verwijderd van het bloed der verzoening. Ja, hij was voor zijn waarneming ver verwijderd van God zelf. En dat was hem bitterder dan de dood. Het was een gemis dat sterker was als ooit tevoren, want hij wist wat het was om in de nabijheid van de Here te kunnen zijn. En als je dat weet en je komt dan weer in een gemis terecht, is het dorsten sterker als ooit tevoren. En als daarbij dan ook nog eens de aanvechtingen komen, want die blijken ook in zijn leven geweest te zijn, zo laat Psalm 42 ons weten, dan wordt het helemaal benauwd en moeilijk. Hij zegt zelfs, de golven en de baren zijn over mij heen gegaan. Maar hoor, wat gaat hij dan doen? En ook dat is zo'n mooie trek in het geestelijke leven. Hij gaat tot zichzelf spreken. Doe je dat ook wel eens? Dat je je eigen ziel eens beetpakt. En dat je tot je eigen ziel gaat spreken en zegt, o mijn ziel, wat ben je toch onrustig in mij? En dat je dan tot je ziel gaat zeggen, hoop op God. Kijk nou niet op de omstandigheden. Want dan word je alleen maar moedeloos. En dan word je gemis alleen maar sterker. Maar hef je ogen eens op omhoog. Hoop op God. En dat mocht de dichter doen. En toen mocht hij afzien van de omstandigheden. En opzien tot zijn God. Waar hij opnieuw verlossing kon vinden. En met dat het hopen op God en met de verwachting die in zijn ziel geboren werd, brak het geloof door en hij zei het dwars in de omstandigheden en door de omstandigheden heen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij mocht het opnieuw geloven dat de Heere nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Er zal weer verlossing komen. Ja, de dichter krijgt het te geloven. Er komt weer een moment dat ik in de gemeenschap met God in Christus zal gaan verkeren. Met Christus mijn verlosser. Want die is in de allergrootste golven en baren geweest. Aan het kruis van Golgotha. Toen Christus moest ervaren wat het was om buiten de gemeenschap van de Vader te verkeren en de hemelpoort dichtging en daartegenover de poorten van de hel opengingen. Wat een benauwdheid en wat een godsverlatenheid heeft Christus meegemaakt in die drieurige duisternis. Het deed hem uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Om in die weg die rijke troost te verwerven dat zijn kerk nimmer meer van God verlaten zal worden. Al kan het soms zo lijken, maar het is niet zo, want alle namen van Gods kinderen, hoe klein ze zijn of groot, zijn gegraveerd in zijn middelaarshanden. En wat een wonder als je dan in de donkere nachten van je bestaan, in de geestelijke donkere nachten, toch weer zoveel krediet op de Heere mag krijgen. Dan wordt Hij in de nachten van je leven je psalm en lied. Dan komt er weer verwachting, want elke keer weer maakt Hij het waar. En dat weet de dichter, menig werf, elke keer weer opnieuw, heeft Hij uw druk doen veranderen in geluk. Hoop op God, sla de oog naar boven. Ik zal God, mijn God, daar heb je het geloof, mijn God, nog loven. De laatste 5 psalmen van het psalmenboek, die zijn heel erg aan elkaar verwant. En de opstellers van het psalmenboek hebben ze heel bewust ook alle 5 bij elkaar gelaten. Want elk van die psalmen begint met een oproep om de Heere te loven. En elke psalm eindigt ook weer met diezelfde oproep om de Heere te loven. Want dat is de diepe betekenis van het diepe geestelijke woord Halleluja. Het zijn psalmen die ontstaan zijn na de terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap. De tijd waarin onder leiding van Ezra en Nehemia stad en tempel weer herbouwd mochten worden. Een tijd waarin het volk ook met name de hulp en de sterkte en de bijstand van de Heere ervaren heeft, want we weten wel dat er van alles op afkwam. Het is een tijd geweest dat de Heere zoveel gaf, waardoor het volk elkaar opriep om hem daarvoor te loven en te prijzen. En ook Psalm 146 is daarvan een duidelijk bewijs. Met name schittert in deze psalm de naam Heere, met allemaal hoofdletters, dat is de verbondsgod Jehovah. Dat is die God die zich aan Mozes bekendgemaakt heeft met die zeer diepe woorden: ik zal zijn die ik zijn zal. Die naam predikt tot troost van de kerk des Heren: ik was er, ik ben er en ik zal er altijd voor u zijn. Het is de Heere. Zo klinkt het als een refrein in Psalm 146 steeds weer terug. De Heere die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Waarom? Omdat hij die trouwe verbondsgod is voor zijn volk. Omdat het hier om een God gaat die werkelijk te vertrouwen is. Ja, dat het hier om een God gaat die aan de ene kant zo heilig is dat hij geen gemeenschap met de zonde kan hebben, en die toch in deze psalm zo laag wil afdalen dat hij Jacobs God genoemd wil worden. Omdat hij zich wil inlaten met een mensenkind die niet beter is als Jacob. Is dat niet een wonder? Jacobs God. Ja, het is die God waar zondaren terecht mogen komen. En die hij wil troosten. Die hij wil bijstaan. Die hij wil zalig maken. Ja, het is een groot wonder wat er in deze psalm wordt bezongen. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Het is de Heere. Wat zou het een wonder zijn als die enkele woorden deze avond nou eens weerklank mochten vinden in je hart. Het is de Heere. Loop je misschien met een grote onmogelijkheid in je leven? Hoor eens. Het is de Heere wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Zit hij misschien vanavond een mensenkind in de kerk of thuis mee te luisteren die het geleerd heeft om uit de nood van het leven te roepen: o God, wees mij de zonde genadig. Het is de Heere die genadig uit de hogen ziet wie op zijn bijstand wacht. Loop je met je armoede? Word je misschien verdrukt? Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Ken je iets van die honger en dorst naar God, zoals we net hebben gezongen en gehoord vanuit Psalm 42? Dorst je ziel naar God, dorst je ziel naar Christus. Het is de Heere die uit liefderijk erbarmen hongerig en mildelijk voet. Loop je misschien in geestelijke banden waaruit je jezelf niet kan verlossen? Het is de Heere die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Ben je soms zo onkundig in de weg des Heren? Druk je ellende zo te neer. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Welk een Heere is Jacobs God? Is het dan niet op zijn plaats om uit de volheid van je gemoed, als je daar iets van mag kennen, te zingen? Halleluja, looft die Heere, want het is de Heere der Heere. Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren, van geslachte tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer, prijs zijn grootheid, loof de Heere. Halleluja. Wat we zojuist overdacht hebben uit Psalm 146, dat heeft ook de oude Ethan mogen kennen en leren in zijn leven. Hij is de dichter geweest van Psalm 89. De Door genade heeft hij bevindelijke geloofskennis gekregen van de Heere, de trouwe verbondsgod. En heeft tot zijn verwondering mogen ervaren welke vastheid van de zaligheid er gelegen is, omdat de Heere de trouwe verbondsgod is. Die zijn verbond houdt tot in der eeuwigheid, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja, die het van eeuwigheid gewild heeft om met een mensenkind in het verbond te treden. En dat heeft Ethan doen zingen, de hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Dat wordt zo'n groot wonder in het leven van degene die God vrezen, zijn onbezweken trouw, ondanks onze ontrouw. En als de dichter daarbij terechtkomt, dan roept je het als het ware uit, want wie is u gelijk bij al de hemelingen en welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten. Ja, Ethan heeft ook in zijn leven ontdekt hoe het mogelijk is dat God in een verbond kan treden met een mensenkind. Dat komt vanwege dat eeuwige verbond. En dat is altijd een hele tere zaak wat daar gebeurd is in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Maar wat is het een wonder dat de Heere soms in de Bijbel van die geschiedenissen laat optekenen om er toch zomaar een klein beeld van te krijgen. En we kennen allemaal wel het verbond tussen Jonathan en David. Hoe Jonathan aan David gevraagd heeft, David, als ik er straks niet meer ben, als ik gestorven ben, zou je dan voor mijn nageslacht willen zorgen? En zou je mijn nageslacht dan weldadigheid willen bewijzen? Mag ik het zo eens zeggen vanavond, zo heeft de Heer Jezus van eeuwigheid tegen zijn vader gezegd. Vader, ik zal sterven. Ik zal de kruisdood sterven. Maar wilt u dan in die weg weldadigheid bewijzen aan de kinderen die gij mij gegeven hebt? Kijk, en omdat dat heeft plaatsgevonden, mag er gepredikt worden over een verbond. En omdat dat er is geweest, kan God ook in Christus in het verbond treden met een zondaar. En dat heeft Ethan ook ervaren. Nee, er was in Ethan helemaal niets dat God met hem in een verbond zou kunnen treden. Verre van dat. Ethan was ook een mensenkind die in zonde ontvangen en geboren was. Die aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis onderworpen was. En als God Ethan voorbij was gelopen, was God recht geweest in al zijn weg en werk. Maar wat een wonder. God kon niet om Ethan heen. Want Ethan wist het, en ik hoop dat er vanavond zijn in ons midden die het na kunnen zeggen. Ethan wist het, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken, niet uit hem. En daarom mag u ook daar terechtkomen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Maar ook vanwege dat offer van de Heer Jezus Christus. God de Vader had Ethan aan Christus gegeven. God de Vader had hulp besteld bij deze held. En God de Vader wist het van tevoren dat hij eeuwig tevreden zou zijn met het offer van zijn zoon. En hij heeft dat geopenbaard. Want toen de Heer Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht, scheurde de Vader het voorhangsel van boven naar beneden, alsof de Vader wilde zeggen, nou is er een open toegang tot mij. Nu kan ik door dat bloed van Christus in een verbond met een zondaar treden, en een zondaar kan door datzelfde bloed in het verbond met God treden. Want door dat bloed kwam een verzoening. Door dat bloed werd alles weggenomen wat er tussen God en de zondaar in lag. Wat een wonder, wat een diepte ligt er in dat woordje verbond. En wat een wonder, als je dan mag weten tot dat geheiligde volk te mogen behoren. Dat is een volk dat altijd zal bestaan. Niets en niemand zal hen uit de handen van de Heer Jezus kunnen rukken. Niets en niemand zal hen ooit nog kunnen scheiden van de liefde van God die er is in de Heer Jezus Christus. Niets en niemand kan ze uit zijn hand rukken, zelfs de ganse helle mag niet. Want God zal eeuwig met zijn volk zijn en zijn volk zal eeuwig met hun God mogen zijn. Want Ethan heeft het gezongen, omdat hij het geleerd heeft. Ik heb eens gezworen. Dus God heeft er zelfs een eed voor afgelegd om te duidelijk te maken hoe zeker het is. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David liege. Zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn en zijn troon zal heerlijk pralen. Amen. Wij eindigen nu eerst met dankgebed en daarna gaan wij samen zingen Psalm 89, de versen 3, 8 en 15. Heren, dan kan het aan de vooravond van uw dag nog ogenblik goed zijn in uw huis, om stil te luisteren wie u wilt zijn voor een arme verloren zondaar, om daar ook over te mogen zingen en daarvan te mogen zingen. En Heere, dat hebt u ons deze avond gegeven en daar willen wij u hartelijk voor danken. Mag het zijn tot voorbereiding op morgen uw dag, als op verschillende plaatsen weer onder uw woord mogen komen om uw woord te mogen horen. Heere, zou u onze dank willen aanvaarden? Zou u ook het zondige wat er in deze avond was ook genadig willen vergeven? En als wij straks naar het zingen van die heerlijke Psalm 89 huiswaarts keren, en wilt u ons dan bewaren op de onveilige wegen, onze goede nachtrust geven en dat wij morgen ook weer wakker mogen worden op uw dag? Hartelijk dank, Heere, voor alles wat u gaf in het zingen, in het spreken, in het luisteren, in het dirigeren, in het begeleiden op het orgel. Heere, we hebben het aan u te danken. Wilt u geven dat het zijn vruchten mag afwerpen tot uw eer? Zou u onze gebeden willen horen en willen verhoren, uit genade om Jezus wil. Amen.
Thank you.
stel voor dat de bovenstemgroep als eerste de kerk gaat verlaten en dan daarna de anderen. En dan wens ik u allen wel thuis en een gezegende zondag voor morgen.